zouden meerdere woorden geweten van Jezus Christus uit de lezing van Johannes 5 te onderstrepen zijn. Maar ik zet deze morgen een streepje bij en onder de woorden in vers 6, waar staat dat Jezus de zieke man daar zag liggen. Ieder van u, gemeente van de Heer Jezus Christus, heeft wel eens met ziekte te maken. Misschien zijn sommigen van u ook wel dikwijls ziek of dikwijls ziek geweest. Sommigen van u ook langdurig ziek geweest. Maar waarschijnlijk is hier niemand die 38 jaar lang ziek is geweest. Zo staat het wel van die man daar in Bethesda. Bethesda, een plaats die ook blootgelegd is door de opgravenden, dichtbij de Stefanuspoort. Een zuilenhal was het, 5 hallen, we moeten ons dat niet al te groot voorstellen. En die waren gecentreerd rondom een vijver. En die vijver had blijkbaar zijn oorsprong in een bron die van tijd tot tijd water deed borrelen, iets paradijselijks. Een engel, zei men, raakte dat water aan en het begon te golven. En wie dan het eerst daarin neerdaalde, werd genezen van welke kwaal hij ook bevangen was. En dat heeft weinig te maken, of helemaal niets, met wat vooral in Duitsland al enkele eeuwen heel populair is, en al in de oude tijden trouwens ook, waar men badkuren gaat nemen. Het is zelfs zo dat wanneer de dokter zo'n kuur aan je voorschrijft, omdat je reumatische klachten hebt, maar het kunnen ook heel andere dingen zijn, dan wordt er door het ziekenfonds vergoed. En het is voor een Duitse burgerlijke gemeente een eer als men de naam Bad voor de plaatsnaam kan zetten. Bentheim was vroeger alleen Bentheim. Nu een aantal tientallen jaren heet dat Bad Bentheim. En zo heb je nog een heleboel plaatsen meer. Maar heeft dit allemaal niets mee te maken. Hier is iets paradijselijks. Hier is iets als een geschenk van God in de stad waar hij zijn naam doet wonen, dat mensen op die plek genezing vinden. En daar ligt u al 38 jaar lang te wachten op die golfjes, op die beroering van het water, een man wiens naam ons onbekend gebleven is. En er staat zo nadrukkelijk dat Jezus hem zag liggen. Jezus heeft Galilea weer verlaten om naar een van de feesten in Jeruzalem te gaan. We moeten bij de lezing van het evangelie naar Johannes maar eens opletten hoe dikwijls Jezus daar wordt getekend als optredend en predikend in Jeruzalem. Andere evangelisten hebben daar wat minder aandacht voor. Die vertellen vooral hoe Jezus predikte en rondging in Galilea en soms ook door het Overjordaanse. En enkele keer zelfs over de grenzen van het land. Klein afstand over de grenzen vandaan. Maar Johannes legde de nadruk op dat Jezus meermalen in Jeruzalem is geweest. En dat hij daar heeft gepredikt en dat hij daar allerlei gesprekken heeft gehad, ook met Joodse leiders. En zo is Jezus ook nu weer in Jeruzalem gekomen voor een van de feesten. En dan gaat hij naar Bethesda toe. De geleerden zijn het niet helemaal over eens onderling wat die naam nu betekent. Maar een gangbare verklaring is huis van barmhartigheid. Dat komt dat het een beetje moeilijk is, omdat het een Hebreeuwse naam is die in het Grieks wordt weergegeven. En er zijn er verschillende mogelijkheden. Maar dit is de meest waarschijnlijke, de meest gevolgde verklaring. Daarom zijn er ook nog eens wat huizen, ook ziekenhuizen, die Bethesda heten. Maar dit was al een huis van en voor zieken, maar er was geen medische staf. Er waren geen verpleegkundigen. Of er ook mensen waren die wat voor de zieken zorgden, laat zich betwijfelen. Misschien was men aangewezen op de zorg die familieleden gaven. Die dan met wat brood en met een pannetje eten naar hen toe gingen. Daar lijkt het op, maar dat kan ik niet met stelligheid beweren. Niet dat als een huis van zieken, maar niet te vergelijken met het Clara ziekenhuis of met Icasia of met Dijkzicht. Een huis van zieken, een huis van barmhartigheid, maar ook een huis van heel veel tranen en van verdriet en van ellende. Daar ligt die naamloze man al 38 jaar. En waarschijnlijk weten wij geen van allen wat dat betekent. Het kan wel zijn dat iemand 38 jaar en nog langer gehandicapt is. Zo geboren is. Of zo geworden is. Dat kan wel. En laat ook niet vergeten, degenen die langdurig ziek zijn, lieve gemeente. En laat ook niet vergeten, mensen die een handicap dragen, van welke aard dan ook. En dat het nooit zo zijn dat de kinderen en de jonge mensen daar een beetje de draak mee steken. Dat doen wij als christenmensen toch niet. 38 jaar ziek. Jezus komt daar, in Bethesda. Hij is dus niet op dit moment in de tempel. Zijn hart trekt hem naar Bethesda. En omdat Jezus onafgebroken leefde in de verbondenheid met zijn Vader. En omdat Jezus de dingen niet vanuit zichzelf deed. Maar in overleg met de Vader. En op aanwijzing van de Vader. Is Jezus naar Bethesda gegaan. Hij weet dat hij daar zijn moet. Omdat hij wil dat zijn Vader. Dat zijn Vader wil dat hij er is. Dat weet hij. Heeft er werk te doen. Wanneer wij Jezus zo naar Bethesda zien gaan. Wanneer wij Jezus zo in Bethesda zien. Te midden van die zieke mensen. Dan bedenken wij dat Jezus steeds weer. Te midden van mensen is geweest. Die hem nodig hadden. Soms zonder dat zij het wisten. Ik dacht zo bij de voorbereiding, als Jezus nu in Nederland op aarde was, waar zou hij dan zoal te vinden zijn? In ieder geval weet ik wel dat hij niet in het stadion van Feyenoord te vinden zou zijn. En dat hij niet uren van zijn dagen zou verdoen aan de computer en aan de televisie. Laat hij ook kritisch zijn. Lieve mensen, ook de jonge mensen. Om te wijzen of wij onze tijd invullen. Tijd is een kostbaar iets. En dan mogen we ook zeker vrije tijd opnemen. En ook wat afstand nemen in de vakantieperiode van de dagelijkse dingen. Soms als een sleur. Laten we wel kritisch blijven. En dat hij niet zomaar vermorsen. Jezus in Bethesda. En daar ziet hij, ja, al die mensen natuurlijk. Hij ziet al die mensen zoals ik hier al de mensen in de kerk zie zitten. En zoals wij, wanneer we rondkijken, de kerkgangers zien, zo zag Jezus al die mensen in Bethesda. Of er dat veel waren of niet zoveel, dat weet ik niet. Maar dat zien van Jezus heeft altijd iets bijzonders. We lezen het soms dat Jezus de scharen zag. Al die mensen die op hem af waren gekomen. En zag hij de mannen en de vrouwen en de jonge mensen, de kinderen. Hij zag de ouderen en de jongeren. Met een heel bijzondere blik. En zo heeft die blik van Jezus, als hij in Bethesda gekomen is, ook iets bijzonders als hij die ene ziet. Natuurlijk zag hij die andere, maar dat staat er niet. Jezus zag deze man. En dat zien van Jezus is anders dan ons zien. Ja, er zijn mensen die soms heel goed waar kunnen nemen. En die tegen een ander zeggen, misschien wel tegen een jongen of dochters morgens. Je ziet er nog zo moe uit. Heb je slecht geslapen? Of als er iets moeilijks is gebeurd, dan zie je verdrietig. Kijk, die dingen zien we ook wel een beetje aan elkaar. Als ze tenminste een beetje op de ander gericht zijn. Maar dat zien van Jezus gaat nog veel verder. Dat zien van Jezus is dat hij heel de ellende die samen school in die ene zieke man die 38 jaar buiten de samenleving lag. Hij ziet dat leven is voor hem een open boek. En zo ziet Jezus ook ons nu hier in de Maranatenkerk. En al die dingen die we van elkaar niet weten, die we soms zelf niet eens weten, waarvan we ons in ieder geval niet eens echt bewust zijn, die ziet Jezus. Hij ziet deze man en dan spreekt hij hem aan. En dan lijkt de vraag die Jezus aan hem stelt helemaal overbodig te zijn. Wilt u gezond worden? Dan zijn we geneigd om te zeggen, ja natuurlijk wil die man gezond worden, want iedereen wil gezond zijn. Maar zo eenvoudig is dat niet. Moet u eens denken, deze man is al 38 jaar ziek. Hij was al ziek toen Jezus werd geboren. Hoe zal hij nog aansluiting vinden aan de samenleving? Ook al was hij niet zo ingewikkeld als in onze tijd. En ook al veranderde hij niet zo snel als in onze tijd. Hij stond er 38 jaar buiten. Hij zou, als hij weer gezond geworden was, ook op de een of andere wijze een stukje verantwoordelijkheid moeten dragen. Wilt gij gezond worden? Ja, je komt ze ook in het pastoraat tegen en doktoren komen daar tegen. Dat mensen op de een of andere manier hun ziekte toch koesteren. En de een doet dat onder allerlei verhalen over te vertellen. Je kunt ze niet spreken of er komt een heel boekdeel open over alle kwalen en ziekten die er zijn. Ik herinner me heel dikwijls in dit verband een bepaalde familie in de gemeente X die ik ooit heb gediend. Ik zag er tegenop als ik daar naartoe moest, want er kwam er zo'n gedetailleerd verhaal. Over dokter die en dokter zus en verpleegster zus. En zo laat was dit gebeurd. Oh nee, zei mevrouw, dan weet het was een uur later. En zo ging dat maar. Ik werd er zo verschrikkelijk moe van. En het hielp allemaal niet natuurlijk. Maar zo kunnen mensen ook hun ziekte koesteren. Dat gaat zelfs zo ver dat mensen soms zichzelf beschadigen. Automutileren. Om maar die ziekte te blijven bewaren, blijven houden. Wilt gij gezond worden? De man geeft niet eens antwoord op die vraag. Hij geeft wel antwoord, maar hij beantwoordt de vraag niet. Hij begint gelijk te klagen. Hij zegt iets als, meneer, ik heb niemand. De man is heel eenzaam geworden. Ja, er zijn zieke mensen, gehandicapte mensen, die heel eenzaam worden. Of bejaarde mensen, die heel eenzaam worden. Je kunt daar wel iets tegen doen. Dat helpt niet altijd, maar in veel gevallen wel. Er zijn bejaarde mensen die zo meeleven met anderen. Ook die kom je als dokter en als predikant en ook als ouderling tegen. Het is mogelijk mensen die een vrij eenzaam bestaan lijken te hebben. Maar ze zijn zo open naar anderen. Door zo vol belangstelling, zo vol meeleven. Dat men graag daar een poosje naartoe gaat. Of dat men graag eens even belt. Dat kan bewaren voor een stuk eenzaamheid. Want als u echt eenzaam wilt worden, moet u veel klagen. Dan gaat men op de deur echt voorbij. En als u niet eenzaam wilt worden, ik zeg dat vooral tot degenen die wat ouder zijn, of wel oud geworden zijn, leef dan met anderen mee. Stel uw hart voor ze open. Of deze man echt vergeten is, of dat het ook door zijn klagen en zijn, ja, zijn zuurheid gekomen is, dat weet ik allemaal niet. In ieder geval, er komt alleen maar een klacht over zijn lippen. Dat hij niemand heeft en dat hij altijd te laat is om in dat badwater af te dalen. Als daar beroering komt, als daar die engel, de genezende krachten van Gods wegen laat gelden. Altijd is een ander hem voor. O, het zal dat een geschreeuw zijn geweest en een gewoel als dat water ging golven. Dat was niet een wachtlijst. Het was niet zo dat wie het langst hier is, die is het eerst aan de beurt. Nee, dat egoïsme maakte dat iedereen er het eerst in wilde zijn. Maar het kon er maar één zijn. Ik heb niemand. En de Heer Jezus gaat op die klacht niet in. Hij zegt dat de man iets moet doen wat hij helemaal niet kan doen. We weten niet precies wat hem mankeerde, maar we zullen hem waarschijnlijk toch wel moeten rekenen tot de mensen die voor een aanzienlijk deel verlamd waren. Dat denk ik tenminste. Er waren meerdere kwalen daar te vinden. Het ziet er nou uit dat hij een verlamming had. En Jezus beveelt hem op te staan. En dat matrasje op ligt, dat bedje, op te nemen en weg te gaan. En dat woord van de Heer Jezus is zo vol kracht, hoor het er echt niet luid uitgesproken zal zijn. Het is misschien betrekkelijk zacht gezegd zelfs, te midden van die andere mensen. Maar het woord is zo vol kracht, zo vol goddelijke, genezende kracht, dat er men ogenblikkelijk opstaat en dat bedje oprolt en weggaat. En terwijl hij daar nog mee bezig is, met het op te rollen, is Jezus ook vertrokken. En het commentaar van de andere patiënten daar in Bethesda, daar lezen we niets van. Maar ze zullen wel stom verwonderd zijn geweest wat hier was gebeurd. Nog één keer zien ze elkaar in Jeruzalem, in de tempel. Dat is een heel mooie trek. De genezen man is naar de tempel gegaan. Direct al. Het zal niet al niet lang hebben geduurd of hij was daar. En daar ziet Jezus hem weer. En daar spreekt Jezus hem aan. En die woorden roepen vragen bij ons op. Want Jezus zegt, zie, gij zijt gezond geworden, zondigt niet meer, opdat u niet dat ergers geschieden. Zondigt niet meer, wat is dan de zonde van die man geweest? U leeft in Israël de gedachte, je komt het ook in het Johannesevangelie tegen, als de discipelen vragen wie de oorzaak is van de blindheid van de man die blind geboren was, dat je werd gestraft om je zonde. Als je zonde deed, kwam gelijk straf. Maar het kon zelfs gebeuren dat je ouders een zonde hadden bedreven en dat jij daarvoor werd gestraft. Bedoelt Jezus dat? Nee, niet in de trant van dat denken van de Joodse leidslieden bedoelt Jezus dit. Ik zie voorlopig twee mogelijkheden die Jezus hier bedoelt. Het kan zijn dat de man ziek geworden is door onwijs, ja, door zondig te leven. We worden er via de media dikwijls op gewezen hoe belangrijk het is om onze levenswijze en ook ons eetpatroon gezond te houden. Het is lang niet bekend geweest dat je longkanker kunt krijgen en veelal ook krijgt wanneer je zo verschrikkelijk veel rookt. En sinds dat bekend geworden is, is denk ik toch wel zacht dat je daar ernst mee maakt, dat je die waarschuwing te harte neemt. Wanneer je veel alcohol gebruikt, zal dat niet nalaten verschrikkelijke gevolgen te hebben. Wanneer je op een onwijze manier eet, er zijn ook wel eens uitzendingen van, heb ik wel gehoord, voor de televisie, dan raak je onbepaald niet gezonder van. Heeft Jezus zoiets bedoeld? Heeft die man op een zondige wijze zijn leven ingericht toen hij nog jong was? En waarschuwt Jezus hem dat hij niet terugvalt? Dat kan. Die mogelijkheid houd ik op. Er is nog een andere mogelijkheid. Dat is dat Jezus hier wijst op zijn ingezonkenheid. Op het isolement waarin hij leefde. er afgesnoerd van de mensen, maar blijkbaar ook afgesnoerd van de Heere God door hun eigen ongeloof. En dan zou dit betekenen dat Jezus hier wil zeggen: versta het teken dat in Bethesda aan u is geschied. Versta dat u niet door de roering van het water bent genezen. Niet door het ingrijpen van de een of andere dokter. Maar dat u gezond bent geworden door de Zoon des Mensen. De gezondere van de Vader in deze wereld. Geloof in hem. Dan is het een waarschuwing geweest. Dat deze man in ongeloof zou blijven voortleven. Maar een oproep om een teken te verstaan. Dat in de volheid van de tijd God zelf in zijn Zoon gekomen is. Ook om hem gezond te maken. Met andere woorden. Laat voor u het gezond worden van uw lichaam. Een teken zijn. Dat u geestelijk gezond moet worden. En zoek uw heil. Bij hem die u die gezondheid naar de geest ook geven kan. Bekeer u. Er zijn nog wel enkele vragen waar ik op in wil gaan. Willen wij deze geschiedenis aandachtig lezen en overdenken, dan kunnen we dit wel heel erg mooi vinden dat Jezus deze man genezen heeft, maar ook de kritische vraag stellen. Maar al die andere mensen dan in Bethesda, of dat u 10 of 20 waren, die werden niet genezen. Nee, dat is ook zo. Maar deze genezing staat niet op zichzelf. Wanneer mensen met hun levensnood tot Jezus kwamen, of met hun ziekten en kwalen, genas hij hen zonder onderscheid. Jezus heeft nooit gezegd: ik kan u niet genezen. Maar nu is Jezus naar Bethesda gegaan. En die genezing is zoals de andere genezingen zijn, al zijn die massale geweest, een teken dat hij de gezondene is van de Vader. Het is om zo te zeggen, maar dan moet u dat niet verkeerd uitwerken. Iets bijkomstigs. Dat is misschien te zwak. Maar het gaat in dit gebeuren uiteindelijk niet om deze man, maar het gaat om de Heer Jezus Christus. Dat hij erkend zal worden en dat hij herkend zal worden als de gezondene van de Vader. Daar loopt deze geschiedenis ook op uit. Want die is niet af wanneer dan die ontmoeting heeft plaatsgevonden. Nee, daar is nog dat hele conflict tussen de leidslieden van Israël en Jezus over het feit dat deze man genezen is op de Sabbat en dat Jezus hem bevel heeft gegeven om dat bedje, dat matrasje, een soort luchtbed zouden we zeggen, te dragen. Dat mocht niet op de Sabbat. Het gaat steeds weer om de vraag: wie is de Heer Jezus? Wie is Jezus? Is hij de Messias, ja of nee? Is hij de gezondene van de Vader, ja of nee? Is hij de verlosser, de herschepper, ja of nee? En om die vraag opnieuw te beantwoorden, heeft Jezus deze man genezen. Aan hem demonstreert Jezus als het ware dat hij de gezondene van de Vader is. Dat betekent onder meer dat ook in de tijd van de Heer Jezus niet alle zieken werden genezen. Wel alle zieken die tot hem kwamen. Maar wanneer Jezus er in Bethesda is, roept hij niet even met luide stem: allemaal opstaan en hier weggaan. Jullie zijn allemaal genezen. Nee, het is die ene. Jezus verricht dat wonder niet massaal. Dat heeft hij trouwens nooit gedaan. Het is altijd weer persoonlijk geweest. Omdat Jezus de nood van die mensen zag. En hier zag hij de nood van deze mens. Inderdaad, deze ene mens. En daarmee wilde hij laten zien dat de Vader hem tot heling in deze wereld had gezonden. Het gaat dus in deze geschiedenis uiteindelijk niet om die man Bethesda, maar om de Heer Jezus. Wie hij is en wat hij doet om de wil van zijn Vader uit te voeren. Het was de wil van de Vader dat Jezus dit teken zou doen in Jeruzalem. Opdat de leidslieden van Jeruzalem zouden verstaan dat in de Heer Jezus de schriften zijn vervuld. De beloften aan de Vader gedaan zijn vervuld. Dat hij de zoon van David, de Messias is. Dat in hem het heil van God vlees en bloed geworden is. Dat in hem God in deze wereld is gekomen om het verloren te zoeken en te behouden en zalig te maken. De spits van deze geschiedenis is dus niet dat die man genezen werd, al is dat een heerlijk ding voor die man geweest. En voor allen die het hoorden. Maar de spits van de geschiedenis is: Jezus is de Christus, de gezondene van de Vader, wiens woord zulke macht heeft dat de ziekte moest wijken. Wiens woord zulke macht heeft dat hij op de Sabbat dat bedje dragen mocht. Wij leven tussen de komst van de Heer Jezus en zijn tweede komst. En er zijn vele kwalen op deze aarde. Wereldwijd heersen ziekten. Wereldwijd zijn mensen, soms hele volkeren, in nood. In nood die men beseft en nood die men niet eens beseft. De heel deze wereld is een wereld in nood. Nu gaat het erom dat wij die gedoopt zijn in de naam van de drenige God verstaan dat in de volheid van de tijd God naar deze wereld heeft omgezien in het zenden van zijn Zoon, in het zenden van de Heilige Geest die mensen aangrijpt en opnieuw geboren doet worden, zodat ze op een nieuwe wijze leven. Zodat ze gericht zijn naar Gods toekomst. We willen je al het leed van deze aarde en alle ongerechtigheid van deze wereld zal worden weggedaan als Jezus weerkomt. Wij leven, om zo te zeggen, tussen de tijden. Maar wij mogen weten van het werk van de Heer Jezus. We mogen weten van het werk van de Heilige Geest. En geven God tijd dat dit werk van de Heilige Geest ook ervaren. Doordat wij zelf die levenwekkende kracht van de Heer Jezus Christus in ons leven ervaren. Want hij is of, daarom is het ook zo scherp iedere keer in het evangelie naar Johannes. Hij is of een verleider, of hij is de zaligmaker. En daar moeten wij ook tussen kiezen. En misschien vindt u dat te radicaal, maar wanneer wij uiteindelijk in de oude trend blijven, zomaar doorgaan, misschien nog wel naar de kerk, misschien nog wel met een vormelijk gebed, maar nooit voor God klein zijn geworden, nooit geraakt door het woord, nooit aangesproken, dan blijft het uiteindelijk allemaal bij het oude. En het valt dat dikwijls tegen in een christelijke gemeente. Hoeft mij dat ook tegengevallen toen ik als jong dominee wel bij de oudere mensen kwam. Hoe leeg die gesprekken waren. Hoe zonder inhoud eigenlijk hun belangstelling. Hoe dar. Omdat zij niet hebben opgemerkt in hun goede tijd. Wie de Heere is. Wat dat betekent om gedoopt te zijn. Want dat betekent dat het woord van God naar ons toekomt. Dat hij daarin zelf naar ons toekomt. Om ons te verlossen uit de slavernij van de zonde. Om ons te verlossen van verkeerde, dwaze inzichten. Van dwalen over wegen waar we niet horen te gaan. Om ons te richten op hem. Zodat ons leven zin krijgt en inhoud en doel. De leidslieden in Jeruzalem ergerden zich aan de Heer Jezus. Ze waren boos op hem. Ze zochten hem te doden. Zij verstonden niet dat in Jezus Christus God zelf was gekomen. Verstaan wij het? Wij zien de Heer Jezus niet. We horen niet direct zijn stem. Maar de schriften zijn vol van hem. En de Heilige Geest is er. Die hem present stelt. Die ook maakt dat onze doop een levende sprake voor ons wordt. En dat het heilige avondmaal voor ons een gebeuren wordt. Alsof onze ogen het brood wordt gebroken en ons wordt geschonken. Als daar de wijn wordt vergoten in de bekers. En wij die mogen nemen en mogen drinken. Het wordt dan één prediking. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood verdiend had. Hij gebonden opdat hij ons ontbinden zou. Hij in de grootste schande, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij veroordeeld door de wereldlijke rechten en de kerkelijke rechten. Opdat wij door God niet veroordeeld zouden worden, maar zouden worden aangenomen tot zijn kinderen. Hij verstoten dat God ons zou beminnen. Als de Heilige Geest zo bezig is, gaat het voor ons open. En worden we klein en ootmoedig. En strekken we de handen uit. Hem die ook tot ons zegt: ik wil dat u gezond wordt. Jezus zag deze man daar in Bethesda liggen. Jezus ziet ons daar zitten in de Maranatha kerk en mij die hier staan. Hij ziet ons. Hij zag ons ook gisteren. Hij zag ons ook eergisteren. Kunt u het verantwoorden waar u was, u en jij, wat u deed, u en jij, wat u naliet? U en jij. Jezus zag hem liggen. Hij ziet ons. Maar hij richt tot ons zijn levenwekkend woord. Tot ons met onze zonden, onze zorgen, ons verdriet, onze pijn, onze angsten, onze vreugden. En u vraagt: wilt u gezond worden? Heer Jezus was dit een eerste ontmoeting met deze man. Tot ons is hij vaak gekomen. Laat dan ook het antwoord zijn dat u aan hem geeft. En dat jij aan hem geeft. Niets liever wil ik. Dan dat ook mijn gewonde leven gezond wordt gemaakt. Door de helende kracht van uw genade. Zodat u, Heer Jezus, mijn gerechtigheid bent en mijn heiligheid. O wonder van genade, wonder van genade, ge geloofd, zegt God. Amen.